Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Rode lantaarnluisteraars, goed dat jullie er zijn. Mijn naam is Tim de Gier. Het is zaterdag 24 maart. De lente is begonnen. Gisteren soleerde Nicky Terpstra naar een prachtige zege in de E3 Harelbeke. Morgen staat Gent-Wevelgem op het programma. Wij zijn er volgende week weer met de nieuwe aflevering van de Rode Lantaarn bij Vlaanderens mooiste, de Ronde van Vlaanderen. Deze week geven we graag de ruimte aan Laurens ten Dam en Stefan Bolt, die samen begonnen zijn met de nieuwe podcast Live Slow, Ride Fast. Geproduceerd door Jonne Seriese, die ook onze show produceert. Zometeen hoort u hier de derde aflevering van de podcast. Er staan daarnaast nog twee afleveringen online. Daarin bespreken Laurens en Stefan onder meer wat de renner in de winter doet, hoe goed de vorm is van Nicky Terpstra en wie de beste koffie zet in het peloton. Abonneren op Live Slow, Ride Fast kan via iTunes of Spotify. Dat raden wij van de Rode Lantaarn jullie ten zeerste aan. Hier volgt alvast een aflevering als voorproefje. En natuurlijk, tot volgende week bij de Ronde.
Was het niet Joop die zei, de fiets en verder niets? Nou, wij gaan verder. Het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow, Ride Fast podcast. When love ain't winning, the mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. Vanuit de tofste bikeshop van Amsterdam, omringd door wielerspul van cyclo-erotische proporties, is dit alweer de derde aflevering van je maandelijkse Porsche Wielerpraat. Jouw inkijkje in het wonderlijke leven van een wielerprof die met een open blik en grote glimlach dagelijks op zijn fiets springt. Anekdotes uit het peloton en de scherpste analyses, maar ook de avonturen van een liefhebber. Liefhebber van de fiets en van al het andere moois dat het leven te bieden heeft. Mijn naam is Stefan Bolt en tegenover mij zit hij hoor, Laurens ten Dam. Jij hebt geen koffie op vanochtend.
Nou, uiteindelijk had ik wel koffie op, maar ik had geen koffie mee. Ik had geen tijd om koffie mee te nemen voor jullie. Dat had nogal een pikante oorzaak. Ik had dopingcontrole. Het zit zo, ja, 6:15 gaat de wekker bij ons. Dan mogen de kinderen bij ons in bed. Dus ja, wat doe je ook? Je staat op. Ik sta te piezen in de badkamer. En mijn vrouw kijkt door de... Die doet het gordijn open bij mijn oudste. En die slaat voor. Oh, Laurens, zegt ze. Daar komt hij aanlopen, de controleur. En ik sta daar zo te plassen. Ik zeg, ik ben me net helemaal leeg gepiest, weet je wel. Dat gaat weer een uur duren. Nou, ik moest naar het Cruijff-instituut. Dus er zat een beetje haast op.
Hoe laat was dit?
Nou ja, 6:15 ochtends. Dus ik zeg, kom maar naar boven, ik ben de kleinste aan het aankleden. Nou ja, hij naar boven. Hij moet mij dus vanaf dat moment, totdat ik plas en bloed afgeef, mag je me niet meer uit het oog verliezen.
Dus nou, hij blijft continu op een meter afstand?
Nou, een meter niet, maar hij wil zien wat ik doe.
Ja.
Een meter werd een beetje te dichtbij voor hem.
Okay.
Dus ik maak zorgens altijd fruit klaar en havermout voor de jongens. Ik zet een grote pot koffie, want zo netjes ben ik ook wel weer dat ik de controleur mijn eigen koffie aanbiedt. Want het is mijn eigen merk. Ik zeg, joh, proef eens. Nou, hij vond het lekker. Maar ja, dan na een uur zitten. Ik zeg, ja, ik denk dat ik kan, maar ik moet eerst kakken. Ja, wat moet je als je koffie op hebt? Ja. Voordat je kan plassen. Ik zeg, ja, En nou ja, ik zeg, ja, je moet mee. Dus toen zat ik om 8:00 ochtends met de deur open te kakken. En hij keek toe. En pas nadat ik mijn reet had afgeveegd, kwam er dus genoeg urine uit. Ik had net genoeg. En nou ja, ik zeg het al, living the dream, hè. S'ochtends sta je te kakken om 8:00, of zit je te kakken om 8:00, terwijl iemand ja, nou ja, op 2 meter afstand dan staat te kijken.
Hoe is dat, hoe gênant is dat? Stelt hij zich heel integer op dan of zo? Of heel neutraal op? Of
nou, hij kijkt gewoon. Dat is ook zijn werk, weet je. Ja. En ik ben natuurlijk al langer prof. Dit is niet de eerste keer. Dit was vorige maand precies hetzelfde eigenlijk. Dus ik zeg, ja, sorry jongen, het is weer hetzelfde is weer aan de hand. Het was dezelfde controleur. Maar ik heb ze ook wel bij me onder een douche gehad. Dat ik een tijdrit had gereden in de Ronde van Zwitserland 2008. Een klimtijdrit. Ja. Een uur lang volle bak bergop in 30 graden. Ik kon de eerste 3 uur niet plassen. Frans Maassen, die werd helemaal pislink, onze ploegleider toen. Want het was 2008, dus het was een EK van WK's. Pim er nu vast. Maar in ieder geval Nederlands elftal moest voetballen. En wij zaten bovenop die berg vast, weet je wel. De dokter wilde ook graag naar beneden. Ah, je moet bier drinken. Dion van Bommel. Dat was toen nog, je moet bier drinken, kan je sneller plassen. En de Maar had hetzelfde bij mij. Een ploegmaat op dat moment. Dus we waren met 2 man van Rabank aan het plassen. En ik kon echt niet. En hij plast op een gegeven moment. Die hebben ze gewoon half zat naar beneden gestuurd. Die zei tegen me, Lauda was echt niet veilig. Het hotel was onderaan de berg. En bij mij zijn de controleurs toen in de auto gestapt. En ik kon pas plassen na het douchen eigenlijk. Want ja, je weet ook wel, onder de douche dan begint het wat meer te stromen en volledig uitgedroogd. Dus ik heb wel vaker dingen aan de hand gehad. Maar vanochtend, en daardoor kwam ik dus een beetje in tijdsnood. En ik wilde natuurlijk hier koffie afleveren of meenemen. En ik wilde jou een zak koffie geven.
Oh, dat was het. Vandaar dat je zei...
Nou, ik zei, verdomme, ik heb nog niet eens koffie mee, hoor. Oh, okay. En vandaar dat ik in tijdsnood was vanochtend. Omdat ik zat te kakken met een controleur op mijn dak.
Dat meen je niet, zeg. Nou, dat is de life of a pro cyclist, ja. Zullen we maar zeggen.
Ja, daarom, dat hoort er ook bij. En hij zei ook, hij maakte zelfs nog de opmerking over de geur. Ik zeg, ja, sorry jong, ik heb gisteren
Chinees gegeten.
Ja. Nee, maar dat gebeurt er. En het andere leuk was wel, mijn oudste zoon was voor het eerst dat hij echt aan het vragen was. Ja, maar wat doet hij hier eigenlijk? Nou, komt papa controleren. En hoe gaat het dan? Ja, bloed wordt gecontroleerd door mannen in witte jassen. Nou, het eind van het jaar, je merkte goed dat die controleur, die had nog geen kinderen. Die kon niet zo duidelijk uitleggen. Ah, ja. Maar na 10 minuten keek Jens me heel indringend aan. Mijn oudste zoon Jens, 5 jaar oud, die zei, papa, niet vals spelen. Hè?
Serieus?
Ja. Ik zei, maak je maar
niet... feilloos door, hè?
Maak je maar niet druk, Jens. Papa speelt niet vals. Dus dat had hij inderdaad wel door. Ja, voor die kinderen is het ook wat, hè. Opeens zit er soms iemand... die zit eigenlijk met ze mee te kijken hoe ze hun havermout opeten. En dan papa bloed uit de arm halen. En met papa mee poepen. En ja, dat is andere kinderen maken het niet mee.
Ik ken het ochtendproces in een huis met 2 jonge kinderen. Dan zit je niet te wachten op een of andere gast die even gaat kijken. Nee. En gaat wachten totdat jij je dingetje hebt gedaan.
Nee, maar daar ben ik ook wel... vrij, vrij chill in, zeg maar. Dus ga zitten, hier heb je maar koffie en ik doe gewoon mijn ding. En pas als ik weer aandrang voel, dan ga ik plassen.
Zijn die gasten allemaal hetzelfde?
Nou, we hebben nu een wat jongere controleur de laatste tijd, zeg maar. Het is gewoon een leuke gast. Nou ja, kijk. Het is niet dat er zijn geen 15 controleurs in Nederland, denk ik. Ik zie het afrijden. Ik weet niet. Ik heb vroeger in Maastricht had ik een andere die regelmatig was. En heel lang hebben we Duitsers gehad. Die zijn helemaal punktlieg. Om het zomaar eens te zeggen. Dus die namen ook geen koffie aan, bij wijze van spreken. Nee. En, het is een goede gast. Zeker daar niet van. En we houden wat over fietsen en doping en dat soort dingen.
Toch kan ik me voorstellen dat het echt impact heeft. Het is toch gek, hè, dat er gewoon iemand jou komt controleren. Of je, voor jou is het gesneden koek. Ja. Maar iemand komt controleren. Het zou bij mij hetzelfde zijn als iemand dagelijks controleert of ik niet lieg, eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Maar de meeste impact voor mij als wielrenner is het invullen van je whereabouts.
Ja,
dat kost tijd en je moet er continu aan nadenken. Gisteravond bedacht ik mezelf opeens, want ik ga vanavond nog naar Gent naar een fysio. Ik bedacht me opeens, ja, dat wordt wel heel hard na het opnemen van de podcast. Ik blijf in mijn camper slapen en dan moet je je Adams invullen. Maar ja, wat ga je invullen? Ik weet nog niet waar ik ga slapen. Dus vanavond als ik ergens ga staan, dan vul ik weer coördinaten in van, nou ja, dit is mijn overnachtingsadres en daar ben je dus continu mee bezig. En dat heeft het meeste impact op je eten, of op je leven. En dat er dan iemand soms, nou, bij wijze van spreken 1 keer in de maand, want heel veel vaker word ik niet gecontroleerd. Er een keer een uur bij zit als je net hebt geplast. Nou ja, Allah, dat zei zo. Maar dat invullen, dat zit continu in je achterhoofd.
Dus jij zet vanavond ergens die auto langs de kant van de weg op een mooi plekje. Gaan we het zo over hebben. En dan vul jij de coördinaten in. Ben je hier?
Ja.
But I'm not ready yet to bow my head. Waar zitten we, Lau?
De werkplaats van Kapitein Amsterdam.
Lekker.
Ja, joh, ik zie allemaal stukken wielen hier hangen en dit en dat. Wordt allemaal gemaakt.
Specialized dozen om ons heen. De mooiste ventjes staan ertussen. Het is
ik weet niet wat hij allemaal verkoopt. Nee, toen ik net binnenkwam, zag ik allemaal fictie buiten hangen. Ik zag een gravelfiets zodra ik de hoek omstapte. Ik zag een mooi wielerboek, waar ik ook altijd heel geïnteresseerd in ben. Dus... nou ja, top. Hoe je terechtgekomen zijn, ik zou het bij God niet weten, maar dat mag jij uitleggen.
Ja, we zouden bij mij opnemen. En,
ja, dat weet ik nog wel, ja.
Ja, die disc kreeg ik meteen over de app vandaag. We zouden bij mij opnemen, maar ik ben aan het verbouwen. Dus de akoestiek is voorkomen ruk. Jij bent in Amsterdam. Ik belde jou vanochtend, of wat is het, vanmiddag. Of gistermiddag, moet ik zeggen. Zullen we het niet bij Kapitein doen, aan de Overtoom?
En toen zei ik direct ja, natuurlijk. Vette locatie en... ja, fietswinkel. Ik ben hier in de winter geweest. Ik heb nog een lezing gegeven hier over winterfietsen. 20 jaar terug, mijn mede-cursist op de Kruif, Jacco Helmink, die was hier kind aan huis bij Jeffrey. Zijn vader was toen eigenaar, maar inmiddels heeft hij het overgenomen. En,
daar ken ik het nog van, want ik heb hier 3 straten verderop gewoond. Dus geen pannenkoek night bij Huizen Bolt, maar lekker opnemen
Chianti,
bij Chiantietje bij Kapitein.
Ah, de mechanieken staan aan het goede bier, hè? Ik zie het al.
Ja, die brouwerij
hebben,
het ei.
Brouwerij het ei hebben die in een glas geschonken.
Die kunnen we even
ik kan ze ook geen ongelijk
contacten
geven.
Trouwens.
Het ei, ja, tuurlijk. Ik bedoel, bier drinken, dat mag je wel altijd voor wakker maken.
In een werkplaats, tussen de inbesleuteltjes en de hamers, zitten we aan een Chiantietje.
Ja, ik ben maandag geland uit de Chianti-streek en we hoeven ons echt niet schuldig te voelen, hoor. Want daar drinken ze bij wijze van spreken bij het ontbijt. Ik zag de werkmannen, ik stond daar in een echt Italiaans barretje in het midden in een dorpje buiten het toeristenseizoen. En dan staat er gewoon een oud mannetje wat zeg maar, weet ik veel, stucador. Die staat te ontbijten met 2 grote sneeën witbrood en een paar plakken vlees ertussen. Echt, dat zag er mannelijk uit.
Ja, ja.
En een glaasje wijn erbij, weet je wel. Gewoon om de dag te beginnen. Dus wat dat betreft hoeven we ons niet te schamen dat we om 17:30 in een werkplaats een Chianti drinken.
Hey, maar, weet jij trouwens, dat hoorde ik toevallig gisteren. Waarom deze zwarte, wat is het?
Haan.
Zwarte haan erop staat.
Nou, dat is het symbool van de streek.
Ja.
Ik ben er maandag nog... maandag zag ik een hanenfarm toen ik daar trainde.
Maar weet je waarom die haan erop? Waarom dat het symbool is?
Ik weet dat het symbool is van de Classico. Dus gewoon een Chianti mag niet. Maar waarom het precies van een Chianti Classico is, dat mag jij me vertellen.
Mag ik? Dat heb ik toevallig van de week gehoord. Dat is namelijk als volgt. Er was onduidelijkheid over tussen waar de grens lag tussen Siena en Florence.
Ja.
En de baasje van de streek Toscane, die zei op een gegeven moment... Oké, klaar met dat gesodemieter. Er start een ruiter op zijn paard. Dit is een paar honderd jaar geleden. Een ruiter op zijn paard start in Siena. Een ruiter op zijn paard start in Florence. En bij het kraaien van de haan, 's ochtends, mag de ruiter vertrekken. En waar ze elkaar op die... Je hebt dan een hele oude Romeinse weg tussen die twee steden lopen. Waar ze elkaar ontmoeten, dat is de grens. Wat deden die Florentijnen, dikdoeners en rijke gasten, die pakten de mooiste, dikke, volgevreten witte haan. En die zetten ze in een hok. En die Chinezen, of die
Chinezen.
Chinezen, die pakten een zwarte haan. Gaven die 2 dagen geen eten. En die was schil van de honger. Nog voordat het krieken van de dag, was hij al aan het kraaien. De ruiter uit Siena vertrok en het grootste gedeelte van de Chianti... Is Classico, ja.
Oké, dus dat is een zwarte haan. Ja,
wat er van waar is, weet ik niet. Maar ik vond hem op zijn minste denenswaardig.
Het wordt wel gezien als de beste wijn uit de streek. Chianti Classico is te prefereren boven gewone Chianti. En ik heb ze veel mogen proeven zaterdag, zondag. En ik werd er wel weer blij van.
Zoals met veel wijnen. Ik stond net in de wijnwinkel. Want ik wilde, omdat we het over... over de Strade Bianchi gaan hebben zometeen, wilde ik sowieso een Italiaans wijntje. En ik zei, ik wil een Chianti Classico. Maar je moet bij de Chianti Classico, dat is mijn tip aan wijndrinkers, nooit de goedkoopste, altijd één tikkie erboven. Want dan, zijn ze, dan worden ze zachter. Hey, de laatste keer dat we elkaar spraken was februari. Wat heb je uitgevreten sindsdien, Laurens?
Nou, ik ben begonnen met koersen. Ronde van Algarve was mijn eerste. Daarna heb ik mijn vinger opgestoken voor Omloop Nieuwsblad. En uiteindelijk mocht ik hem zelfs rijden. En,
vinger opgestoken?
Week, nou, ik stond geen reserve. Hè. Bij ons in de ploeg, ik heb wel eens verteld dat alles volgens protocol gaat. En als je geen reserve staat, dan hoef je niet te verwachten dat je die koers rijdt. Maar ik reed de Ronde van Algarve. En nou was Arthur van Dongen ploegleider. En die was ook ploegleider in het Nieuwsblad. En ik heb hem iedere dag bespeeld door middel van een grapje. Ik ben klaar, hè, voor het Nieuwsblad. En ik ben goed. En ik heb hem al gereden. En die oude finale van de Ronde van Vlaanderen ken ik. Want toen reed ik Vlaanderen.
Dus stuur je hem een appje of zo?
Nou, hij was daar ploegleider. Dus ja, ik zit iedere dag met hem in de bus.
Ah, zo, ja.
En ik had al geaccepteerd dat ik niet zou rijden. Dus ik moest ook een opdracht doen voor school, teamdynamica. Ik moest een teamsport analyseren. Dus ik had kaarten gekocht voor Ajax AZ Sparta. Hm? Samen met mijn zoontje en samen met mijn vader. Dus drie generaties voor het eerst naar een voetbalwedstrijd van AZ. Nou, mijn zoontje was helemaal fantastisch blij voor zaterdagavond. We ook toch donderdagavond 4:30 opgebeld. Er is iemand ziek en onze reserves hebben eigenlijk niet zo heel veel zin of ik even wil opkomen naar het Nieuwsblad. Toen moest ik wel even schakelen.
Ja.
Want nou ja, mijn drie generatie
thuis
voetbalwedstrijd
moest je schakelen.
Ja, ging weg. En ik moest opeens vrijdag weg. En ik had vrijdagavond een date night en met mijn vrouw. En dus dat was wel even schakelen. Maar uiteindelijk, weet je, ik kan natuurlijk nog mijn hele leven met mijn zoon eraan zetten, hoop ik.
Ja.
Dat hij dat zo leuk blijft vinden om dat met papa te doen. Maar hoe vaak kan ik nog het Nieuwsblad rijden? Of het Volk, hè, van vroeger. Dus uiteindelijk ging ik vol goede moed en moraal ging ik naar het Volk toe. Echt, ik kwam daar met een glimlach aan in het hotel. Ik sprong op de rollen en dit en dat. En het was natuurlijk, uiteteindelijk was het wel een hele mooie ervaring. Ik bedoel, die start in Gent in het Kuip had ik nog nooit meegemaakt. Al die mensen, Quickstep komt als laatste binnenrijden. Dat is wel waar de koers om begonnen is. Hè, weet je? Ik bedoel, dat ik jongen was, dan, als het Omloop het Volk was, nou, dan zorgde ik dat ik op de bank zat. Want ja, nu is het misschien overkill, wil ik het niet noemen aan wielrennen. Maar dat was vroeger de eerste wedstrijd die op tv was. Dus daar zat je. En dat je daar mee mag doen. En het was natuurlijk ook heel koud. En voor het verhaal was dat wel goed, weet je wel. En uiteindelijk viel het wel mee, hoor. Want het regende niet.
Hoe liep de wedstrijd?
Kloten. Na 120 kilometer viel ik. En het was een beetje mijn eigen schuld. Ik trok iets hard aan mijn voorrem toen ze om me heen vielen. En ik vloog over de kop en mijn stuur brak. En we hadden wagen 22. En als je wagen 22 hebt in een kasseienkoers, dan baal je
fucked.
Al. Dus dat duurde heel lang. Maar het lulligste was, ik viel op mijn knie. En op dat moment schenk je niet zo heel veel aandacht aan. Maar ik heb nog drie kwartier volle bak doorgereisd, achtervolgd, één keer teruggekomen, direct weer gelost, weet je wel. Want Gilbert demareerde op de Leeberg en blablabla. Bla, bla. En toen het laatste stuk ben ik in een auto gesprongen van Fortuneo Vidal. Ik zeg, gaan jullie terug naar, naar Meerbeke?
Dat hotel is vallig.
Ja, want ik heb last van mijn knie. Ik kan echt niet alleen daar naartoe fietsen. Nou ja, dus ik werd meegenomen door Jérôme Pinault. Mijn concurrent, collega in het peloton. Ja. Die is daar nu general manager.
Nu.
Nee, general manager is het. Dat is die,
hij was vroeger sprinter.
Ja, Jérôme inderdaad. Pinault, En zo ben ik daar weer beland. En ik ging met superveel moraal weg op vrijdagmiddag 1:30. En ik kwam zaterdagavond 10:30 met mijn knieën puin thuis. Dat was wel. En ik had wat dingen gemist. Dus achteraf heb ik wel gedacht van, moest ik nou zo nodig mijn vinger
maar het opsteken. Heeft toch ook best wel. Die kou viel uiteindelijk wel mee. Maar het heeft toch ook best wel impact, zo'n koers op je gestel. Paste het wel in je training richting
Italië? Ja, weet je, tuurlijk heeft het impact. Maar Anders had ik 's ochtends 100 kilometer naar Noord-Holland 100 weer eens gereden. En dat had ik deze winter al 100 keer gedaan, bij wijze van spreken. En als jij het omloop van het nieuwsblad wil gaan, ja, dan ben ik gelukkig op mijn 37e nog liefhebber genoeg voor om dan gewoon te zeggen, fuck it. Ja, het is misschien niet het handigst. Tuurlijk was ik liever niet gevallen. En als ik niet gevallen was en misschien wel tot Meerbeke gereden in de eerste groep of vrij komen, ik voelde me echt goed, dan had ik een topdag gehad. En nu achteraf is het kloten, want ja, die knie blijft een beetje aanzeuren.
Nou, context geschetst. We hebben elkaar een tijdje niet gesproken. We zijn weer bijgepraat. We gaan het over hebben, joh. Wat mij betreft 3 dingen. 1, Strade Bianchi. 2, je bent geblesseerd. En dat voelt alsof we daar even over moeten hebben. En
3, OnlyFriends.
Zullen we daarmee beginnen?
Ja.
Wat is OnlyFriends? En waarom appte jij mij? Of je stuurde eigenlijk een voiceberichtje. Gast, we hebben vanavond de podcast. Ik heb 2 super inspirerende dagen gehad. Ik zat gisterochtend al om 10:30 met tranen in mijn ogen. Hier moeten we het over hebben.
Ja, ik doe een opleiding Master in Coaching aan het Cruijff Instituut. En de 2 dagen teamdynamica, die waren bij OnlyFriends. Ja, OnlyFriends. Wat is OnlyFriends? Dus donderdagochtend voor de eerste lesdag googelde ik dat 's ochtends. En ik wist wel dat het is een sportclub voor kinderen met een beperking. Maar er staat een fantastisch YouTube-videootje op hun website. En mijn 2 jongetjes, die zijn 3 en 5, die zaten met open ogen te kijken. 11 minuten was stil aan de ontbijttafel. Nou, dat gebeurt niet snel. Ja. En die vonden het fantastisch welke sporten je er allemaal kon doen. Het waren volgens het filmpje 17, inmiddels zijn het er 24. En ik kon niet wachten om daar naartoe te gaan. Nou ja, we krijgen daar een presentatie van de zoon van de oprichter.
Ja, die zit ook in het filmpje.
Ja, die een hersenbeschadiging heeft. Die een prachtige presentatie gaf. Die werd afgesloten.
Wat was er prachtig aan?
Nou, de jongen is inmiddels 25. Dus,
goed gebekt.
En in Amsterdammer. Ja. Ja, puur Amsterdam allemaal daar. Amsterdam-Noord zit het complex nu. Zijn vader was een hele goede voetballer. Is nog waarschijnlijk nog steeds een hele goede voetballer.
Hoort je ook weer?
Dennis. Maar de achternaam, moet je maar even opzoeken.
Ik heb het filmpje gezien. Imposante gast. Goed verhaal.
Vader die kon heel goed voetballen. Ah. Krijgt een zoon met een hersenbeschadiging. Ja. Die moeilijk loopt, moeilijk zijn veters kan strikken. En helemaal lijp is van voetbal.
En nergens terecht kan bij een sportclub?
Nee, ja, de eerste 8 jaar wel.
Oké. Okay.
Maar dan gaan ze op een groot veld spelen. Dat was in mijn tijd de D'tjes, in jouw tijd de D'tjes. En tegenwoordig is dat met leeftijden. Ik zou het niet weten, maar laten we het D'tjes noemen. En op dat moment merkt dat hij niet meer mee kan. Dus die is wat langzaam op het grote veld. Die draait wat minder snel. En zijn vader, hoofdklasse, bekende Amsterdamse voetballer, die schrijft de gemeente een brief. Hij zegt, zijn er meer van dit soort jongetjes? Want ik wil graag een club beginnen voor mijn zoon. Want die voetbal is zijn alles. En hij begint in 8 februari ergens op een achterafveldje op een clubje in Amsterdam met 8 jongetjes. En 18 jaar later staat er een complex waar 735 kinderen 24 sporten kunnen beoefenen. Met een zwembad waarin ze duiken, wat op en neer kan gaan. De bodem, zodat ze altijd de bodem voelen. Waar ook ouderen worden opgevangen op de vrijdag. Dat was de enige vrijdag op de school of op de club. Die hebben ze nou vol met eenzame ouderen tussen haakjes. Obese kinderen hebben ze ook opgepakt. Nederland schijnt het 2e land te zijn qua obesitas na Amerika. Wist ik niet.
Nee.
En dan is Amsterdam-Noord ook nog een stadsdeel waar het procentueel vaker voorkomt. Het greep mij zo aan. En als je ziet hoe die kinderen, die verhalen van die kinderen die gewoon weer kunnen sporten op een niveau wat bij hun past. Jongetjes die met rollators achter zich aan voetballen. 5 tegen 5 met 10 rollators achter zich aan lopen. En die glimlach op het gezicht van die kinderen, dat greep mij zo aan. En dan heb je zelf kinderen van 3 en 5. Ja. En dan denk je, ja, hier ga ik gewoon ook een keer met hun langs. Want het mooie is, mijn kinderen die zagen niet eens dat die kinderen een beperking hadden. Die keken alleen maar naar die toffe sporten. Ah. Want mijn zoon die moet nu kiezen tussen voetbal. Wil hij misschien. Hij wil misschien ijshockey. Hij wil misschien op atletiek. En daar kan bij wijze van spreken alles. Want ze deden kickboksen, breakdansen, voetballen, wielrennen, alles. Dus dat is de ultieme sport.
Wat geef je zo aan dan? Wat kan je nog het moment herinneren?
Nou, het verhaal is fantastisch. Wat er allemaal bij komt. Maar het moment wat me het meest aangreep was het afsluiten van de presentatie. Dan zie je, hij vertelt het verhaal over een stagiair die bij zijn vader werkte. Die zegt, ik hoef geen eindgesprek. Ik heb vanavond voor jullie een cadeau in de mailbox. Die stagiair die had dus een mailtje gestuurd met een video van de Olympische Spelen 1992. De 400 meter finale. Een jonge jongen die favoriet was. Die na 150 meter zijn hamstring scheurt.
Ja.
Dus op de baan ligt te kraperen. Zijn vader komt van de tribune af.
En helpt zijn zoon.
Die helpt zijn zoon die laatste 250 meter op één been over de finish.
Kan mij ook wegdragen, ja.
En dat verhaal van Milan, die dan samen met zijn vader Dennis... die heeft eigenlijk is Milan de reden dat Only Friends bestaat. Ja, dat greep me zo aan. En als je ziet wat die vader heeft opgebouwd... Hij begint met acht jongetjes.
Hij trekt de parallel tussen dat verhaal en zijn situatie.
Ja, precies. En nu sporten daar 735 kinderen.
Ja.
In Utrecht komt er een afdeling van Only Friends. Het mooie van dit verhaal is, die Derek... Hoe heet hij nou? Derek 1992 Barcelona, vind je het?
Editen we er later nog even in.
Die, als zijn vader nu een lezing moet geven... komt die jongen vaak uit Amerika over. Want die Nike heeft ze met hem in contact gebracht. Die jongen werd gesponsord door Nike. Hij moest een lezing voor Nike geven, die vader, over Only Friends. En over hoe groot het allemaal werd. Als verrassing komt die jongen op het podium ook. Die reizen nu met z'n tweede wereld over. Om het verhaal te vertellen van Only Friends. En dat is gewoon prachtig om te zien. En je ziet de club, wat die allemaal aantrekt. De voetbalafdeling is geadopteerd, de Ajax. Ze spelen allemaal in Ajax-shirtjes. Maar weet je hoe trots die kinderen zijn? Hij vertelde, wat natuurlijk ook enorm aangreep... ze hebben af en toe een begrafenis. Dat gebeurt gelukkig niet heel vaak, maar het gebeurt. Ik bedoel, die kinderen, er zijn ook kinderen met kanker die daar sporten. Hij zegt dat Milan, die zegt... ik slaap daar een week niet van. Maar het maakt me soms ook wel weer trots om te horen... hoe trots die kinderen zijn, omdat ze ook een sport kunnen doen. Die gaan opeens naar school met een glimlach, trots... Met de rugzak van Only Friends op hun rug. In het trainingspak gaan ze naar school. Ja. Want zij horen ook bij een sportclub... waar ze normaal gezien niet mee komen.
Dat sprak mij heel erg aan. Die gast, die vader, die zegt... het is gewoon een sportclub.
Ja.
Dus geen gezeik. Gewoon, we zweten allemaal. En we moeten allemaal een stapje extra doen... om die bal wel of niet te halen.
Nou, hun motto
het is
een
gewone sportclub.
Hun motto is, je doet wat je kan.
Ja.
En het mooie is dat het nu allemaal samen is gebracht op één prachtig complex. Want vroeger speelden ze door 10 verschillende... Hè, de voetbalde was daar, de volleybal was daar. Dan speelden ze in de G-competitie ergens op een achterafveldje. Moesten de grote club het uitwijken naar een nieuwe tijd... omdat er een wedstrijd was afgelast. Dan werd hun wedstrijd gecanceld.
Ja.
Dat is nu niet meer.
Het is impressive complex.
En dat is, als je daar gewoon met die kinderen staat te sporten... dan voel je gewoon zo bevoorrecht dat je mag helpen. En ik heb dan 2 dagen weinig kunnen trainen... maar dit gaf me zoveel voldoening en moraal... dat ik er morgen weer keihard tegenaan ga.
En waarom ga je met je kinderen naartoe?
Ik vroeg of ik... Nou ja, gewoon mijn kinderen die sowieso zoveel kinderen sporten... maar ook dat ze in aanraking komen met kinderen... die misschien wel een gehandicap hebben of dit of dat... en dat ze daar gewoon samen mee kunnen spelen. Dat wil ik ze meegeven. Ik vroeg, mag dat? Hij zegt, joh, op woensdag tussen 2:00 middags en 9:00 avonds zitten we stampvol. Dat is de leukste dag om langs te komen. Nou, ik ga daar met die jongetjes heen en dan gaan ze een potje meevoetballen. Dan kan hij alles uit testen.
Mooi dat je dat je zo aangreep. Je stuurde me een voice-appje en daarin zei je dat. En toen dacht ik, fuck, je moet het over hebben. Want dit doet hem iets.
En ik wil het zelfs nog sterker trekken. Wij gaan podcasten. We zijn er nu 3 met z'n 2 aan het opnemen. Maar op een gegeven moment willen we ook gasten. Hè? Want wij zijn wel een keer uitgeluld. En ze zijn ook wel een keer zat van mij en van jou. Dus ik zou heel graag Dennis een keer op de podcast hebben en daar opnemen.
Bij deze, die lijst met dingen die we nog moeten doen, wordt steeds langer. Dus,
ja, daarom, die podcast is, die is voor jaren gevuld.
Hey, mooi verhaal, Laurens. Mooi. But I'm not ready yet to bow my head. Ik wil het even met je hebben over de Strade Bianchi. Nou, eigenlijk wil ik het niet hebben over de Strade Bianchi. Ik wil het hebben over Toscane.
Ja.
We hebben het vorige keer gehad over al die ecosysteempjes die jij in je leven hebt opgebouwd. En toen zei je op een gegeven moment, want ik luister de podcast terug. Toen zei je, ik heb overal wel een soort van daddy zitten. Het is een Belg, het is een Amerikaan. Maar toen vergat je eigenlijk jouw, daddy, ik weet niet of dat het goede woord is. Maar jouw eigen ecosysteempje in Toscane.
Ja.
Want je bent, ja, je bent een... zo hebben wij elkaar leren kennen, namelijk via Tour de Turner. En toen was het thema Strade Bianchi. Jouw voorliefde voor Toscane, waar komt die vandaan?
Ja, dat gaat terug tot 2010. Had ik een klote jaar. Mag niet te veel vloeken. Maar het was gewoon zo. Dus ik kan het ook niet anders
doen. 2010, dat was het
2010
jaar.
Was het jaar dat ik in ergens in Catalonië brak. En dan... Eerste koers van het jaar brak ik mijn bekken. Ik kwam Catalonië terug. Ik werd geselecteerd voor de Tour. Hoogtestage 6 weken. Ik rijdde de Ronde van Zwitserland. Eerste rit breek ik mijn rug. Nou ja, vervelend. En in de Vuelta viel ik nog uit met een gebroken pols. Ik had mijn rug gebroken. Ik ging weer op hoogte. Ik kom op een berg in Zwitserland. Kom ik João Carreira tegen. Mijn manager. Mijn huidige manager.
Toen nog niet. Dus.
Toen nog niet. Hij zegt, wij kennen elkaar. Ik zeg, ja, het zal wel, gast, weet je wel. Zijn verhaal moeten jullie maar googlen. 34 jaar, Cervelo, oudste neoprof ooit.
Of zijn podcast luisteren.
Of zijn podcast
luisteren. Hij zat in een podcast.
Podcast met een Amerikaanse podcast.
Zetten we in de notes.
Fantastische kerel. Blijkbaar, toen ik in de Ronde van Zwitserland viel, lag ik in de ambulance. João, die reed ook de eerste rit. Die was gelost op de laatste klim. Dus die kwam als een van de allerlaatste daar aan de bocht omgezeild. Maar die nam hem een beetje hard, want hij nam risico. Hij zeilt vol mijn ambulance in. Dus ik lig daar al op de stretcher. Ik heb peren met mijn gebroken rug. Serieus waar. En hij zeilt vol mijn ambulance in. Dus ja, nou ja, ik had genoeg aan mezelf. Want ik had veel pijn. Maar ik dacht wel, die gast die begint meteen te janken, jongen. Die dacht dat die janken, die heeft ook die ronde. Volgens mij, misschien heeft hij die rit wel uitgereden. Dag later niet meer opgestart. Ja, het zal wel. Ik kom hem dus tegen 2 maanden later op hoogte ergens in Zwitserland. Op de waar zaten we dan op hoogte? Bij St. Moritz in de buurt. Daar zat Cervelo ook met een ploegje. En ik was daar alleen met Steven Kruiswijk. Nou ja, dat klikte wel. Twee weken zit je met elkaar en af en toe praat je. Smiddags een uurtje, we zaten de Tour de France te kijken. Ik zat te balen. Het maakte hem niet uit, want hij zou hem toch niet rijden.
Is hij ouder dan jij?
Hij is 10 jaar ouder.
Oké, dus hij zat echt een generatie.
Ja, hij zat een generatie
tussen. Hij zat een generatie tussen.
Ik val onder Vuelta. Ik krijg van hem een e-mailtje. Hij zei, Laurens, je kan bij mij langskomen in Toscane. Ik woon hier en... Nou, ik had geen kinderen, ik had alleen een vrouw. Ik zeg tegen Tessa, het ergste, ik ken die gast helemaal niet. Ik zeg, maar wat is het ergste wat kan gebeuren? Dat we een vervelend weekend hebben. Ja, dat er niks Toscane. Aan is in Toscane.
Ja, gaat niet worden.
Dus we boeken vluchten Eindhoven-Pisa. Huren een auto. Dat was mijn vrouw werkte tot vrijdag, 3 uur op school. Dus we kwamen laat aan. En ik had een hele routebeschrijving. Ik weet nog wel die e-mail van hem. En daarin stond, daar moet je zijn. Dit is lekker eten en zus en zo. Maar wij rijden dus de eerste Alinea af hè, zonder TomTom. En wij moeten daar een of andere wit weggetje op naar Galenda. Ja. Een dorpje wat dus alleen aan een Strade Bianchi ligt, ergens midden. En ik zeg,
klopt dit
wel?
Van,
ja, om 1 uur 's nachts, weet je wel. Ja. Pikken donker. Ik zeg, klopt dit, weet je, tegen me. Het brandt 1 lampje. In dat hele dorp. Dus wij deur stond open. Wij lopen daar naar binnen. Er ligt een briefje op die tafel. Ik slaap bij mijn buurman. Dit is mijn appartement, maar het is nu van jullie. 3 kilometer verderop is Lekkie.
Kijk.
Dat is een dorpje aan een straat. En daar midden in de bar ben ik als jullie wakker worden. Dus wij slapen uit. Wij gaan naar dat dorpje in het bar. Staat João aan de toog. En daar staat Paulo. De kapel van het dorp blijkbaar. Dat is 1 bar en 1 winkel. En die bar is een wijnbar met koffie. En,
klinkt als een klassiek
ja,
Toscaans
dat was een dorp. Fantastisch weekend uiteindelijk. Wij gingen de eerste dag wandelen. En s'avonds nam João ons mee uit eten. En we zopen een flesje Chianti op. En de tweede dag was het lunchen. En de derde dag, weet ik nog wel, waren mijn vrouw en ik naar Siena geweest. S'ochtends. Ja, wij wilden ook iets doen. Weet je wel, als Nederlanders. Je wil iets teruggeven. Dus wij hebben voor João de lunch gedaan toen. Ik was natuurlijk al klaar met mijn seizoen. We sopen met z'n 3 flessen wijn op. We sliepen een siesta, dat wil je niet weten. En of met z'n 3 flessen Chianti Classico. En...
Jij was ingecheckt.
Wij was ingecheckt. En sindsdien ben ik daar ieder jaar een paar dagen terug geweest. En ieder jaar als ik daar kom, krijg ik van Paulo een knuffel. Ik kan slapen waar ik wil in het dorp, want hij is de grootgrondbezitter in het dorp. Hij heeft van de 200 huizen heeft hij de 100.
Vertel even wat hij, want hij heeft een soort side business. Hij is manager van jou, maar hij heeft ook...
João is manager van mij. En ja, inmiddels, op die week dat wij daar waren, stopte Cervelo. Wat doe je als je 34 jaar bent, neoprof en je ploeg stopt? Ja, je contract wordt niet verlengd en dan krijg je geen contract bij een andere ploeg. Want het was natuurlijk een vrij beperkte wielrenner.
Hij moet
dus
wat.
Hij was daar ook een beetje aan het rondfietsen. Dat ik dacht van, ja gast, ga nou eens echt trainen of wat is het, weet je wel. Maar tijdens die week dat mijn vrouw en ik er waren, heeft hij op een A4'tje, dat A4'tje hangt nu nog in zijn servicekoers, zijn werkplaats, had hij een plan geschreven. Want hij woonde daar al een jaar. En het is een plek met fantastische restaurants, de beste wijnen. Maar ja, als je wielrenner bent, dan kan je daar niet volledig van genieten. Hij heeft een blog geschreven op zijn website. Wie wil er hier naartoe komen om een week lang met mij te genieten van het Italiaanse leven zoals ik het ken? En Paolo kent de beste restaurants en het zijn de beste wijnen. 4 Amerikanen schreven daarop in. Hij had een budget gemaakt, sloeg nergens op. Als je het ziet, nog op zijn A4'tje terug. Zijn verhaal was, neem $5,000 cash mee. Dus hij stond daar met $20,000 cash toen die 4 Amerikanen kwamen, een maand later. En geen waiver, nou dat voor Amerikanen, ja, liability, wat is het Nederlandse woord?
Ja, een waiver.
Dus het,
en, aansprakelijkheid.
En iedere avond, aan het eind van de week was hij $20,000 op. Dus ja, wat kon hij daarmee? En de eerste 3 jaar hebben ze nooit geld verdiend. Maar alles wat die gasten inbrachten, dat werd opgemaakt aan eten en wijn. En ja, dat is nu nog. Ik was daar afgelopen week, als ik er ben, op de tweede, als ik daar kom, vaak naar de strade. Die is op zaterdag, op de zondag, altijd steak Fiorentina uit de open haard. Als ik daar in oktober ben.
Ik heb gezien op Instagram, ja, zag je goed uit.
Fantastisch, man. Ze stoken de open haard op in die bed and breakfast. Het is nu 8 jaar later, dus die bed and breakfast is van zijn in Gamba, van zijn fietsvakanties.
Exact.
Daar zit een servicekoers waar 50 fietsen hangen met wielen. Het is top, beter dan een profploeg.
Ja, hij heeft massages. Ergens die $5,000 genoemd per persoon.
Dat blijft.
En dat heeft een soort kwaliteitsniveau gezet... Waar die langzaam zijn business rond is gaan bouwen. Want als je daar komt, dan krijg je gewoon een op maat gemaakt... Nou, niet op maat.
Als je daar komt, je raakt je portemonnee een week niet aan. Je krijgt een fiets met je naam erop, een Garmin met je naam erop. Hij staat op maat, want je hebt je maten van tevoren opgestuurd. Je hebt een regentas vol kleding van Ingamba. Dus je ziet er geswanjeerd uit. Iedereen ziet er hetzelfde uit. Je fietst de mooiste routes. Er ligt eten klaar. Je wordt 's middags gemasseerd. Je krijgt een dagschema, net zoals bij een profploeg. Het is beter geregeld dan bij een profploeg eigenlijk. Je was wordt gedaan. Het is, wat daar vooral op afkomt, zijn mensen uit Manhattan... Wall Street, zeg maar, rijke zakenmannen die 2 weken of een week daar naartoe komt. Koppels, dat de man gaat fietsen en de vrouw kan naar Florence, naar Siena, dat soort dingen. En ik kom er ook graag samen met mijn vrouw.
Dus jij rijdt de Strade Bianchi?
Ja.
Daar gaan we het zo nog even over hebben. En jij stapt in de auto en je gaat
Ik word opgehaald door Eros Poli. Eros Poli.
Boom.
1994 over de Ventoux gewonnen. Wereldkampioen, ploegachtervolging, alles. Is zijn host in Italië. Want het is zo groot geworden inmiddels. Het begon met 1 keer een week. En het gaat nu... Ze hebben Portugal, het is een Portugees van oorsprong. Als illegaal naar Amerika. Je moet zo'n podcast maar luisteren. In Amerika zijn er verschillende trips. Maar als het in Italië is, Eros Poli. En dat is zo'n
winnaar fantastisch. Winnaar
ervan toe. Ja, als je het hebt over een host, zo iemand moet je hebben. Hij schenkt de gasten bij. Hij vertelt de verhalen. Het gaat over grappen. Het gaat over zijn opa, weet je wel. Het gaat over fietsen.
Kunnen wij bij deze, Laurens, alsjeblieft... Ik ben groot liefhebber van die streek. Bij deze gewoon... Daar gaan we eentje opnemen. Ik stap in het vliegtuig. We gaan een dag fietsen.
Het zijn liefhebbers.
Jon is erbij.
En als je het hebt over je kannen terecht... Ze doen alles voor je. Ik word er 3 dagen, 1,5 uur gemasseerd. Als ik de Giro rijd... Vorig jaar kwamen we ergens binnen in een bergrit. En zij volgen ook de Giro een week met een groep. Die verzorger die stond half op de weg. Dat peloton helemaal zei, wie is die gek? Dat is een Portugees. Raul is zelf nog prof geweest. Die stond half op de weg mij aan te moedigen. Dat ik zei van, ja, ik ken die niet, weet je wel. Kom ik terugrijden naar de bus. Er was toevallig langs hun. Dan staan ze midden op de weg mij op te wachten, te juichen. En Eros die staat al met een glaasje, met een bodempje witte wijn klaar. Jongen, hier, dit moet je hebben, weet je wel. Dat is Ingamba. Het is gewoon één grote familie, de Ingamba-familie. En ja, ik ben erin opgenomen. En
je derde ecosysteem.
Ja, ik geef dat ook een beetje terug aan ze, weet je. En ik kom daar ook al 8 jaar op rij en ik geniet.
Hoe was jouw laatste kilometer in de strade?
Oh man.
Want we hebben allemaal Van Aert gezien. Ja, met zijn kramp in twee poten.
Ja, nee, ja, weet je, van A tot A.
Doe even de analyse over de koers.
Analyse koers. Van mezelf of van de...
Van jouzelf. Ja.
Okay. Nou, ik had de opdracht gekregen om in het begin mee te springen. Samen met Lennart Kemna. En, onze, nou ja, Neo noem ik hem nog. Maar inmiddels is hij al 3 jaar prof. Maar blijft een kut Neo. En,
een kleine uitspraak. Kleine uitspraak. Illustreert hoe de cultuur in de wielerpeloton is. Een kut Neo.
En nou ja, normaal reizen altijd op de eerste kasseistrook weg. Of op de eerste, hoe noem je dat? Greffelstrook.
Ja.
Maar het was een speciale strade. Want het is altijd vrij droog. Maar we wisten al, we hadden de Instagram-beeldjes gezien van mensen die aan het verkennen waren in de auto. Het wordt gewoon stress, weet je wel. Dus wij, nou ja, voor de eerste strook, Lau en Lenny, jullie moeten vooraan zitten. En daar zaten we en van tevoren meespringen. Ja, ze reden niet weg natuurlijk. Op de eerste strook valpartij, hup, volle bak doorkoersen. Tweede strook ook niet weg. Nou, uiteindelijk reed 9 man weg. Ik kon niet mee. Lennart kon niet mee. Ik kon gewoon niet mee. Ging te hard. Nou ja, fietsen, strook 3-4. Allemaal wel overleefd. Ging redelijk relaxed achter de kopgroep aan. En dan krijg je strook 5. En daar werd ik gewoon gelost. Strook van 12 kilometer. Berg op, berg af.
Ja.
Hard, volle bak. Ik draaide van achterop. Ik kon niet mee. Er was nog een valpartij. Ik dacht, oh, daar kan ik lekker omheen rijden. Weet je wel, dan heb ik alweer 50 man achter me, zeg maar. Maar ja, ik kom die strook af. Dan heb je dus in 22 kilometer, 20 kilometer greffel gehad. En dan is het nog 6 kilometer tot bevoorrading. Ik was helemaal alleen met een Japaner van Nippon.
Beschrijf even wat voor je emoties op dat moment. Je hebt best wel hard getraind.
Ja, ik had wel hard getraind. Ik had sinds het nieuwsblad last van mijn knie. Gaan we het nog over hebben. Dus ik had ook een klote week wat dat betreft achter de rug. Onze banden waren niet optimaal. Ik had liever bredere banden gehad. Dus, nee,
25 mm en je wilde 27?
Ja, voor de kennis inderdaad. Ja. Ik rij wat strandraces en ik weet dat banden, als het nat is, wel belangrijk is. En de afgelopen jaar was het droog. Maar nu was het wel belangrijker dan afgelopen jaren. Nou, ik kom daar die strook af met alleen een Japaner van Nippon. Nou, gelukkig ken ik Tim de Waalen, fotograaf.
Ja.
Gelukkig ken ik heel goed
zijn motaar.
Woont in Nederlands Limburg. Kom hier! Dus ik achter die motor al is maar 1 kilometer. Tot die bevoorrading. Ik denk, ik ga niet afstappen. In de bevoorrading zag ik 2-3 man afstappen. Ik zei, ik ben nu naar vorige week heb ik het nieuwsblad niet uitgereden. Daar baalde ik als een stekker van. Mijn knie voelde niet heel slecht aan. Ik denk, ga gewoon door. Wat er ook gebeurt. Dus ik kom door die bevoorrading. Ik zie gasten van Sky afstappen. Of ja, die staan daar al te roepen naar ons. Ik denk, fuck it. Ik hoop dat die gast van Nippon me volgt. Ik rijd gewoon door. Nou ja, ik rijd door die bevoorrading heen.
Wanneer was dit trouwens?
Ja, kilometer half, dus 96 tot 103. Ja. En gelukkig komt er dan weer onze verzorgersauto kwam weer inhalen. Ik had mijn zakje aangepakt. We reden daar met z'n tweeën. Ik heb er een foto van gezien. Ik dacht, het is echt heel triest. En die pakt me nog even mee achter de auto. En ik kom terug op een groep van een man of 15. En nou, die groep was de helft van genegen door te rijden. En de andere helft die was bij de voorrang doorgereden. Want die kon niet instappen. Auto zat vol, weet ik veel. Dus die reed rechtstreeks naar Siena toe.
Niet echt de topgroep waar je in
wilde zitten. Nee, zeker niet de topgroep. Een klote groep eigenlijk. Maar ik wilde gewoon per se die straten uitrijden.
Waarom?
Nou ja, waarom? Waarom wil je een koers uitrijden? Ik ben geen wielrenner geworden om af te stappen, weet je. Ik bedoel, daarom...
Dat hebben die andere gasten toch ook?
Nou ja, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb dat. Ik ben geen wielrenner geworden om af te stappen. Tenzij ik gewoon echt hard gevallen ben. Of, ik werd in het nieuwsblad uit koers gehaald. Hè? De bezemwagen haalde me in. Nou ja, oké. Dan kan je maar zorgen dat je zo snel mogelijk naar de finish.
Kruis je erover. Ja. Maar niet in de straten.
Niet in de straten. Zeker niet. Nou ja, met die groep haalden nog wat mannen in. En het was echt ploeteren. En nou ja, je hebt ook geen ploegleiderswagens meer achter je rijden. Dus je moet echt hopen dat er nog mensen langs de kant staan met her en
der. Camera's. Mensen gaan al weg.
Ik kreeg nog heel wat duwtjes van Nederlanders. Een dag later is de Strade Bianchi Gran Fondo. Er doen heel veel Nederlanders aan mee. En ik ga ze bij deze bedanken. Want ik heb alleen maar geroepen, duwen, duwen.
Ja. Ik ken één iemand die jou duwde. Die foto die je namelijk hebt. Een goede vriend van mij. Die stuurde deze gast.
Die heeft mij geduwd. Ja, nou, bij deze bedankt.
Zijn naam is Robert Rolf. En Richard, mijn maat. Jeffrey, die hier achter me zit, kaptein. Die kent hem, want die heeft hier zijn mooie S-Works gekocht. Die zei... Robert Ros heeft hem geduwd. En dat was een goede deal, geloof ik.
Ja, hij was zeker een goede deal.
Een grote gast.
Op laatst kreeg ik nog een deal. Ik zeg, wie zit er eigenlijk voorop? Ja, Van Aert met Thijs Benoot en Bardet. Ik denk, het zal toch niet Van Aert. Ik had ook al het nieuwsblad met hem gereden. Godverdomme, dat is knap, zeg ik tegen hem. Maar blijf het doorduwen, weet je wel. Ik kom over de meet. Nou ja, de laatste kilometer, joh, ik zakte een beetje naar achter. Ik had geen moraal meer. Ik denk, ja, dan kan ik maar beter laatste worden, bij wijze van spreken, in Strade. Als je dan niet bij de eerste...
Nou, precies.
Nou, ik werd één de laatste dan, denk ik. Ja, op 34 minuten, ik keek zo op dat bord, want dat zag ik dan wel. Jezus, 34 minuten. Maar het was natuurlijk niet de Piazza, weet ik veel hoe het heet, als je bij de eerste binnenkomt. Tuurlijk, er stonden nog heel veel mensen, waar ze hartstikke aan het juichen, maar het regende en ik dacht, ja, ik ga rap naar de bus. Dan moet je nog een stuk door omhoog, voordat je bij de bus komt. Dus, nou, ik kom bij de bus. Ja,
maar je zegt, je wordt één de laatste, je rijdt hem uit. Dat stel ik even vast.
Nou ja.
Alleen wel buiten de tijd?
Nou ja, dat wist ik toen nog niet.
Oké. Okay.
Nou, ik zie 34 minuten staan. Ik zeg, nou, ik hoop toch dat we binnen tijd zijn. Want, ja.
Hoe werkt dat trouwens? Die
ja, tijd, weet ik niet, 5% in van... een eendagse koers of zo, weet ik veel. Nou, ik wist nog niet wie gewonnen had. Hè. Ik kom binnen in die bus. Nou ja, ik ga eerst douchen. Was het water nog op? Want iedereen was afgestapt. Water op.
Hoeveel mensen zijn er?
Nou, 7 man rijdt. Ja. Tom die zat nog in zijn fietskleding pasta te eten toen ik binnenkwam. Hoe gaat het? No, hij schudde een beetje zo van nee, zo gaat het dan. Hè? Je weet niks. Ja. Hè? Ik bedoel, ik rijd de koers. Ik weet minder dan onze producer die alles die kijkt voor de televisie. Dus ik kom naar die bus binnen. Nou ja, ik zie dan... ik zie Tom Dumoulin, die zit daar in zijn blote bas met zijn fietskleding nog aan, volledig bemodderd een bord pasta weg te eten. Ik doe hem even een knikkie, zoals ik en Tom doen, van ja, hoe was het? Nee, ik zeg, oké, nou, dan gaan we niet over hebben hoe de koers gegaan is bij de ploeg, want het was gewoon kut, dacht ik dan. Sorry. En tweede vraag van de ploegleider was, waar is Lennart Kemna gebleven? Ik zeg, ja, die zat bij mij in het groepje, maar 4 stroken voor het eind moest hij lossen. Ja, ik zeg, ik ben maar in mijn groepje gebleven, want anders was ik ook gezien. Nou, die was gelukkig wel zo slim geweest om in de bezemwagen te springen. Okay. Want anders had hij nog op de Strade Bianchi rood.
Dus nooit meer wat van gehoord.
Dus die kwam 5 minuten later. Die bus binnen, volledig bemodderd. Hoe was het? Ja, ik heb nog nooit zo'n hongernok gehad, zei hij. Want ja, we hadden allebei in het begin meegesprongen. Ja. Zit je sneller in je suikers, bla, bla, bla. Nou ja, en Lennart die was iets sneller met douchen. Want ik had nog die wond op mijn knie van het nieuwsblad die even moesten bekeken worden. Water op. Tom en Lennart staat onder de douche water op. Ik denk, dat ga je niet menen. Dus ik was met een flesje water uit de koelkast al bezig. Toen hadden ze gelukkig van de truck... Want met een eendagskoers staat de truck ook te wachten... want de fietsen moeten weer terug. Hadden ze nog wat water in. Dat hadden ze gelukkig kunnen connecten. Dus een kwartier later had ik water.
Ik heb een foto van je kop gezien, man. Je ziet eruit als een lijk uit 1952.
Dan hebben we nog een meeting. Dan hebben we nog een meeting en toen stond Eros me gelukkig op te wachten buiten.
Een meeting?
Nou, een meeting over hoe ging het meespringen, hoe zijn de afspraken? Ja, we hebben een evaluatie, tuurlijk. Ja, ik weet niet hoe jij het op je werk doet, maar als wij een project afronden, dat is project Strade, dan is er een evaluatie.
Ja, maar ik fiets geen, 100 kilometer ja, dat hoort er ook in bij. De modder.
Nee, maar dat toch...
Dit is gewoon eventjes, ik waardeer het hoor, maar dit is dus ook al... Is het zo'n helle dag geweest? Want je schrijft echt een...
Je had dat ook een dag later kunnen doen, maar dan ben ik er niet meer. Dan is Lennart Hofstede niet meer, want er komen 2 nieuwe mannen voor Tirreno over. Dus tenzij we echt
binnen... Altijd evaluatie.
Tenzij we binnen 3 minuten naar het vliegveld moeten. Dat was na afloop van sommige wedstrijden heb je het. Dat zijn vluchten zo strak gepland dat het niet lukt. Altijd. Maar normaal is er altijd een evaluatie. Ja.
Verhoofd, hoor. En dan praten jullie even over Tiche, over Romain en over...
Meer praten we over hoe het meespringen ging... Waarom Tom daar wel goed zat, daar niet goed zat... en waarom we 25 mm banden hadden.
Maar één vraag. Die evaluatie snap ik, maar ik probeer een beetje toe te borduren naar dat drietal. Laurens, coach in wording. Hoe kan het? We hebben het vorige keer over trainingsleer gehad. Dat er 3 gasten op het podium van de Strade Bianchi staan. Eentje heeft een heel crossseizoen gereden. De ander bereidt zich voor op een topklassering in juli... En de ander is Flandrien. Vanuit trainingsleer bezien. En we kunnen het hier ook 2 uur over hebben hoor. Maar hoe kan dit?
Kijk, als je het hebt over Tiche, dat is natuurlijk wel meer dan alleen een Flandrien. Hè? Ik bedoel, ik weet niet, dan weet John weet zijn uitslagen. Onze producer weet zijn uitslagen beter dan ik. Maar ik heb hem wel eens in de Dauphiné of her en der berg op zien rijden.
Hij is veelzijdig.
Tuurlijk. En Strade Bianchi is toch eigenlijk ook een Flandrien koers, of niet?
Ja.
Ik bedoel, het is de Ronde van Vlaanderen. Het is misschien nog wel iets meer bergop. Maar Cachelaar heeft hem 3 keer gewonnen. Ik weet niet hoe je hem wil noemen.
Vlaanderen, hè?
Nou, oké.
Okay. Ja. Dus, Romain Bardet?
Ja, ze heeft, die super knap. Ja, dat is ja, maar, super leuk hoe dat allemaal bij elkaar komt.
Die gasten zijn super goed 50. Natuurlijk, maar ik denk dat mijn antwoord op mijn eigen vraag zou zijn, ja, dat komt door de straten.
Ja, dat komt door die parcours. Parcours, ja, nee,
die,
ja, parcours,
die klimmen zijn lang, ze zijn technisch. Ik heb wel eens gereden. Nou, ik vond het op mijn 25 mm bandjes niet echt heel fijn om daar 40 naar beneden te knallen op zo'n gravelstuk. Dit komt door deze koers. Dat is een beetje het punt waar ik naartoe wil. Wat een fantastische koers.
Ja, het is een topkoers.
Dit was de 12e keer.
Ik was ja, maar het is zo snel een klassieker geworden doordat het iets speciaals was. En daarom dat ik hem ook graag uit wilde rijden. Het stond ze. Weet je, ik heb nog een week eerder met Bram Tankink getraind. Want ik was een paar dagen in Maastricht om berg op te trainen. Was het opeens min 2. Dus reed ik op een mountainbike rond. Maar die is van Tirreno afgehaald. Omdat hij bronchitis had.
Ah, ja.
En dat vond hij niet zo erg. Maar hij had nog nooit straden gereden. En die stond op zijn bucketlist. Ja. Dus daar baalde hij gigantisch van.
Ja, dat is, het is een koers.
Dus ja, dat geeft me aan. Ook Bram Tankink. Want die is van. Die wordt dit jaar 40. Ja. Zelfs die baalt nog dat die Strade Bianchi niet kan rijden.
Ja, dus dat geeft wel aan. Strade Bianchi heeft een beetje Roubaix. Heeft een beetje, wat is het, de koers van de vallende bladeren.
Het leeft gewoon in het peloton.
Ja, gek hoor. From a blue sunrise to a golden day. It's a rocky road and a long highway. Time's a teacher, time an enemy. Oké, mooi man. Hey, wat ga je zo doen eigenlijk? Want jij hebt nog even...
Ik heb nog even de gaaf gedaan.
Even, vriend. 550 kilometer.
Ja, ik ga naar Gent heen en weer. Met camper.
Why, man?
Nou, ik zit dus... weet je, we hadden het over het nieuwsblad. Ik ben hard op mijn knie gevallen. En het is nu 2 weken later. En het blijft aanzeuren. Het is niet zo dat ik niet kan trainen. Maar ik train wel altijd met pijn. En maandag ga ik... als het niet overgaat, is maandag. Het is nu vrijdag. Als maandag niet over is, ga ik bij de ploeg onder een scan. Maar ik wil er alles aan gedaan hebben om niet onder die scan te hoeven.
Dus je gaat niet voor een diagnose, maar voor een behandeling?
Ik ga voor een behandeling naar een chiropractor in Gent, die mij al kent sinds 2006. En die het al een keer eerder voor mij heeft opgelost.
Waar heb je last van? Je zegt je knie, maar is het je knie, binnen je knie? Is het,
ja, daar ben ik heel slecht in. Ja, nou, ik ben gewoon heel slecht in blessures, want ik heb ze eigenlijk nooit, tenzij ik val.
Je kan het niet beschrijven, maar, dat bedoel je?
Ja, nou, ik fiets ook meestal met een plaat voor mijn kop door. Weet je wel, het is niet zo dat ik meteen omdraai. Dus ik heb de afgelopen 2 weken bijna geen trainingsuur gemist, maar wel met pijn. De dag na de straden heb ik 6 uur getraind. Maar na een uur fietsen kreeg ik pijn. Als ik dan 10 minuten stil stond, dan kon ik weer een uur fietsen. Dus ik heb 6 keer 5 tot 10 minuten stilgestaan en dan kon ik weer een uur fietsen. Achteraf slaat het nergens op natuurlijk. Nee. Maar ja, ik heb het wel gedaan. Dus het moet nu eigenlijk gewoon een keer... ik hoop dat hij het kan oplossen. Ik rijd zo dus naar Gent, buiten de files om. Er ligt een slaapzak in mijn camper. Ik heb eten mee, ik heb mijn ontbijt mee, ik heb mijn eigen koffie mee. En als ik te moe op de terugweg, dan gooi ik hem langs de kant en dan ga ik slapen.
Ja, nou, maar even, want ik ga zo meteen over die camper en over dat mini biotoopje wat jij voor jezelf gecreëerd hebt. Ga ik even vragen stellen. Maar nog even terug naar die, hoe kan het nou? Want jij bent, ik ken jou als iemand die mega gestructureerd, professioneel met zijn sport omgaat. Zijn lichaam kent na 15 jaar, weet dat hij een trainingsbeest is, maar tegelijkertijd ook gewoon die kilometers blijft maken. Dat je weet dat je pijn in je knie hebt.
Ja, maar pijn wil niet zeggen dat je iets kapot maakt, hè?
Oké, maar je voelt toch...
Je voelt pijn, maar als ik hard fiets, dan voel ik ook pijn in mijn benen, stop ik ook niet. Ja. Ik bedoel, als de dokter tegen je zegt, het is een tik op je knieschijf, dat kan lang aanzeuren, maar dat wil niet zeggen dat het iets kapot maakt. Maar nu duurt het al 2 weken.
Ja, precies. Okay. Dus jij dacht eerst van, ik fiets door. Weet je, het is pijn is niet stop met fietsen, maar pijn is...
ongemak. Maak ik iets kapot? Ik heb ook wel eens pijn in mijn rug. Ik bedoel, toen ik mijn rug had gebroken, heb ik een jaar lang pijn in mijn rug gehad. Had ik een jaar lang niet moeten fietsen.
Dat is een vraag aan mij. Het is meer...
Wat zeg je dan?
Nou, wat ik zeg is, je kent je lichaam, je bent zo lang prof... dan weet je toch wel, dan neem je toch het zekere voor het onzekere. En dan zet je gewoon even je fiets langs.
Maar is het zekere voor het onzekere niet fietsen? Of is het zeker voor het onzekere toch doortrainen? Want je wil wel trainen.
Het zeker voor het onzekere is niet fietsen. Want je kent je lichaam. En je weet dat je misschien wel iets kapot maakt.
Nee, als de dokter heeft me gezegd dat ik niks kapot maak. Oké.
Dat weet ik niet.
Nee, ik wel. Alleen het doet wel pijn. En als het nou 2 weken lang pijn blijft doen, dan gaat de dokter ook zeggen, ga nou maar eens onder een scanner.
Maar je weet ook dat knieën, dat zijn ingewikkelde dingen.
Ja, maar Stefan, ik ben boven op mijn knieschijf gevallen. Als jij ergens bovenop valt en je hebt een blauwe plek, Kijk, als ik met al mijn blauwe plekjes niet was gaan fietsen, was ik nooit prof geworden. En dat is misschien het verschil tussen jou en mij.
Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar oké, dit is wat ik zeg. Waarom? Je weet dat je pijn in je knieën hebt. Doe even lekker rustig aan. Maar en ik vul meteen het antwoord zelf even in. Jij bent gewoon een trainingsbeest. En jij stopt niet bij een klein pijntje.
Nee.
Maar,
daarom okay.
En daarom zit je nou vanavond in de auto naar Gent.
Ja, want ik hoop dat, en ik heb toch morgen 4 uur gepland. Want ik hoop dat het opgelost is. En het is gewoon heel klote.
Maar ik zit je niet, wacht even, ik zit je niet hier een beetje uit te maken voor domme lul dat je niet dat je doorfietst met een pijnlijke knie. Ik ben aan het opzoeken wat er in jouw kop gebeurt dat jij toch doorfietst. Want je staat gewoon in Noord-Holland aan de kant van de weg met min 2.
Dat was in Italië. In mijn kop speelt dat ik zeg toch al, ik ben slecht in blessures. Nou. Maar ik heb ze nooit. Ik heb nog nooit een overbelaste knie gehad of iets waardoor ik niet kon fietsen. En nou heeft het een duidelijke oorzaak, een valpartij. Je bent hard op je knie gevallen. En ik hoop niet dat het chronisch wordt, maar een valpartij is een impact.
Ja.
Weet je wel, in principe als die blauwe plek weg is, zou de pijn ook weg moeten zijn. Ja. Alleen omdat je knie gaat dat lastig, ga je her en der scheef zitten. En daarvoor ga ik nu, en dan gaat het ook weer anders aan je knieschijf trekken. En daardoor ga ik nu naar een
chiropractor. Gaat die gast jou zo, die chiropractor jou aan je knie behandelen? Of voor de
overal,
dingen die er omheen...
Overal.
Hij zit je weer recht.
Ik hoop dat het opgelost is.
Ja, want waarom?
6 jaar terug is het hem gelukt, met 1 behandeling. Ik had er al cortisone in gehad.
Serieus,
en al, en dan deed 2 dagen geen pijn en daarna kwam het weer terug. Dus ja, het is, ik hoop dat het hem lukt. En anders gaan we echt kijken of er nog meer aan de hand is maandag.
Oké, dus dat hoop dat het knie weer gaat. En dan?
En dan? Nou ja, ik hoop dat die knie opgelost is. En dan ga ik eigenlijk mijn geëikte programma doen. Vanaf nu wordt het heel saai. Hoor. Catalonië, Baskeland, Amstel, Romandie, Giro. En tussendoor doe ik helemaal niks, alleen trainen.
Je snapt dat als Jonne en ik hier zitten en jij zegt die rit of die jij noemt...
Ja, maar ik ga Catalonië al voor de 10e keer rijden, hè?
Ja.
In mijn carrière. Maar genoeg over mij geluld, die knie. Daar ben ik ook chagrijnig van. Weet je, wat ga jij eigenlijk doen?
Gert Weviger, man. Is dat over 2 weken? Kijk even naar de producer. Over 2 weken, volgens mij, in Flanders Fields, de Pluck Streets. Daar zitten trouwens ook 2, 3, 4...
Van die gravelstroken. Ja, dat is nieuw. Ja.
Ik heb...
Ga je ook op de kant rijden daar?
Ik heb... Zeker, we gaan vol gas.
En door de moeren.
We maken allemaal onze battles. En die battles, bij mij is er gewoon die 3 vrienden waarmee ik altijd fiets eraf fietsen. En die ga ik vol op de kant zetten.
Kijk, dat wil ik horen.
Want in Vlaanderen ben ik, of in België ben ik de man. En als het omhoog gaat, dan leggen ze me erop. Maar ik ben nog niet in vorm, hoor. Heb jij nog een paar tips voor mij? Want ik heb 2 weken. Ik ben 3 kilo te zwaar. En ik moet even wat power hebben.
Voor power hoef je niet af te vallen natuurlijk. Hè? Dus wat dat betreft. Ik zou gewoon trainen. En de laatste 3 dagen rustig aan doen. Dus gewoon keihard trainen nu 1,5 week. En dan doe je maar even 3 dagen rustig aan. Dan is die supercompensatie er wel. En mijn oud ploegleider Hilaire van der Schuren. Die zei altijd dat het in... Die stotterde een beetje. Hè, Hilaire, nog steeds. En je hebt daar 1 plek waar... Net zoals in Noord-Holland staat er geen wind, staat er wel wind. De moeren. En de moeren moesten we altijd opletten. Dus daar ga je vrienden op de kant
eraf krijgen. En
dat zit in Gent-Wevergem. In de 3 dagen zijn we de pannen
overal. Je hebt de camel.
En de moeren.
In de moeren reiken ze allemaal naar de moeder.
En dan ga je daarna gewoon ergens... Ik hoop voor je op het terras en alles is ergens binnen. Ga je een Bels biertje drinken en dan heb je goede dag gehad.
We gaan met 4 gasten in een camper. Dat gaat helemaal.
Die koelkast moet vol.
Die koelkast gaat
vol. En ook mee terug, hè, want het kan het goedkoop inslaan in België.
Oh, yeah. Good one. Laurens, we zitten bij kapitein. Laten we de luisteraars vragen om om zich in te schrijven voor de gravel raid. Met een cadeautje.
Ik heb wel een idee, joh. We gaan gewoon afspreken de eerste 5... mensen die zich hier online inschrijven. Dus die in de winkel schrijven ze zich in op de computer. Krijgen een gesigneerd tasje. Muzet van kapitein.
Classic.
En een gesigneerd wielershirt. Ja, signeer. Ik weet niet of je handtekening erop wil, maar dat komt wel goed. Dan teken ik hem op de gravel weet.
De eerste 5.
De eerste 5.
Super, joh. We zitten wel een beetje aan onze tijd. Hebben we rectificaties? We zijn er niet.
Ik weet het niet.
We gaan nu live, hè?
We gaan live. Nou, ik hoop dat we zulke zulke gefocuste luisteraars hebben, dat op een gegeven moment rectificaties moeten doen.
Ja.
Vooralsnog heb ik niks. Hilaire stottert en de moeren, dat blijft zo.
Hey, we gaan in ieder geval onze vrienden en vriendinnen danken. Hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En natuurlijk Dag en Nacht Media, het podcastplatform van Nederland. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan via Instagram, @LaurensTendam en @StevieTundebolt. Laat ons weten wat je vindt, jongens. We zijn er doorheen, man.
Ja, top.
Aflevering 3. Tot de volgende keer. Hoe dan ook, waar dan ook. En voor de tussentijd...
Live slow, ride fast. That blue sunrise is where they find me.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.